Gemeente, we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind of verdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Wij noemen u Psalm 118, het 13e vers. Schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in Ezechiël 37, de eerste 14 versen. Maar vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Ezechiël 37, de eerste 14 versen. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelve nu was vol beenderen, en hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom, en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hem, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven. En gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie een beroering, en de beenderen naderen elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hem. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hem, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 116, het eerste en het vijfde vers. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En ook het vijfde vers van Psalm 116. Met Gods hulp wil ik deze morgen een preek voor u lezen van dominee Baan. De tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte. Ezechiël 37. En dan lezen we het 14e vers als samenvatting van dat gedeelte. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Gemeente, wij zingen nu samen van Psalm 71 en daarvan het 2e, 11e, 15e en 17e vers. Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. En ook het 11e, 15e en 17e vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst, voor de diaconie de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. De Heere Jezus heeft gezegd, en u leest het in Johannes 5, vers 25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo begint hij zijn woord hier. Dat is ook vandaag een woord waar wij ten zeerste van op aan kunnen. Twee keer zegt Jezus hier het woord amen. Hij zweert als het ware ten aanhoren van zijn discipelen en ten aanzien van zijn Vader. En hij belooft dat het zeker zal gebeuren wat hierna volgt. Dode zondaren zullen de stem van de Zoon van God horen, en die de stem van Christus gehoord hebben, zullen gaan leven. Dan zal dat wonderlijk ogenblik zijn aangebroken, waarop iets gebeurt wat in de natuur helemaal niet kan. Doden zullen namelijk levend worden. Iemand die gestorven is, heeft geen enkel besef van alles wat er om hem of haar heen gebeurt. Die heeft daar geen enkele indruk van. Die hoort niet, die ziet niet, die voelt niet, die ruikt niet, die proeft niet. Voor een dode zijn alle zintuigelijke waarnemingen weg. Alles voltrekt zich buiten die persoon. En nu zegt de Heere Jezus dat wat niet kan in het rijk van de natuur, wel gebeuren zal in het rijk van de genade. Een dode zondaar zal de stem van de Zoon van God gaan horen. Wat is dat een eeuwig wonder, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. De ure komt en is nu. Wat zou het een groot wonder zijn als het moment van waarachtige bekering nu voor het eerst is aangebroken voor u of voor jou. En ook opnieuw voor Gods kinderen, tot verlevendiging van het hart. Laten we nu luisteren naar het wonder van de waarachtige bekering. De tekst als uitgangspunt en samenvatting van de eerste 14 versen uit Ezechiël 37 vindt u dus in het 14e vers. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Deze tekst spreekt van leven uit de dood. Leven uit de dood. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de dorre beenderen. In de tweede plaats een levende prediking. En in de derde plaats een levend makende geest. Dus leven uit de dood als thema. In de eerste plaats de dorre beenderen. U leest daarover in de versen 1 tot 3 en in vers 11. In de tweede plaats een levende prediking. Daarover gaan de versen 4 tot 8. Ezechiël moet immers zeggen, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. En in de derde plaats een levend makende geest. Vers 9 en 10 en de versen 12 tot 14. Onze eerste gedachte, de dorre beenderen. Ezechiël was als een van de weggevoerden een balling in het land Babel. In het jaar 597 voor Christus is hij zeer waarschijnlijk samen met koning Jojakim weggevoerd. U leest hierover in 2 Kronieken 36. Tienduizenden, onder wie dus ook Ezechiël, werden uit Israël gevoerd. Weggevoerd naar het verre Babel, het rijk van de ondergaande zon. Het land waarvan verklaringen zeggen, er was geen machtiger, geen voornamer, geen rijker, geen heerlijker en geen schoner rijk dan Babel. Een rijk van grote rijkdom, van geweldige cultuur, van invloed en ook van machtige vorsten. Dat hebben ze zeker gemerkt als al die mensen uit Israël in korte tijd worden weggevoerd naar dat machtige Babel. Hierheen is dus ook Ezechiël weggevoerd. Hij moest daar blijven aan de rivier de Geba, We kunnen dit lezen in Ezechiël 3. En ik kwam tot de weggevoerden te Tel Abib die aan de rivier Geba woonden. En ik bleef daar zij woonden. Het volk kreeg een plaats om te wonen. Zij het in de ballingschap. Daar in Babel mocht Ezechiël het werk in de dienst van de Heere doen. Inmiddels stierf zijn vrouw. U leest die ingrijpende woorden in Ezechiël 24. Mensenkind, zie, ik zal de lust van uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouw klagen, noch wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Dit sprak ik tot het volk in de morgen stond, en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgen stond gelijk mij geboden was. Ezechiël gaf zich hierna nog meer over aan de verkondiging van het heilig woord van God. Hij predikte het evangelie. U leest hierover de bekende woorden in Ezechiël 3. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Dat was de inhoud van de prediking van Ezechiël. Maar de Heere gaat nog verder en zegt tegen hem: als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Ezechiël heeft dus de opdracht om te waarschuwen tegen de zonde. De Heere zegt dienaangaande tegen hem: als gij Ezechiël de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Dan mag Ezechiël zich als het ware vrij weten van het bloed van zijn hoorders. De Heere geeft hem als een mensenkind van gelijke beweging als alle anderen de opdracht om te preken, om het woord van God te verkondigen. Hij heeft eerst gepreekt dat Jeruzalem verwoest zou worden. Niet lang daarna is dat ook gebeurd. En het geschiedde in het 12e jaar van onze gevankelijke wegvoering, in de 10e maand, op de 5e van de maand, dat er een tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende: de stad is geslagen. Ingrijpende tijden. Het is inmiddels 586 voor Christus. De stad Jeruzalem is platgebrand. Vele van de inwoners van Jeruzalem zijn gedood. Het lijkt wel uitzichtloos. En toch, Ezechiëls naam betekent God is sterk of God maakt sterk. Toch laat de Heere dwars door alle onheilstijdingen en onheilspellende berichten heen zijn rijkdom, macht en majesteit ervaren. En dat komt niet in het minst naar voren in dit misschien wel bekendste 37e hoofdstuk uit de profetie van Ezechiël. Wat gebeurde daar? Het was een wonderlijke geschiedenis. Ezechiël kreeg een visioen. Een gezicht te zien van de Heere. Hier is dus sprake van iets wat weliswaar niet letterlijk en echt gebeurd is, maar wat wel een beeld is van iets wat in het geestelijk leven van het Koninkrijk van God wel degelijk gebeurt. We hebben hier te maken met een visioen waar heel belangrijke en veelzeggende dingen in worden gezien door Ezechiël. Dat komt omdat het visioen van de Heere komt. Zo wordt gesproken over de hand van de Heere. Dat heeft alles te maken met het godsbestuur. Zo lezen we: de hand des Heere was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest. Dus Ezechiël kreeg een droom waarin hij droomde te worden neergezet in een grote vallei. Dat het een grote vallei was, moet wel. Want later is er sprake van heel veel mensen die in deze vallei zijn. Zo wordt hij door de Heere neergezet in een dal tussen twee bergen in. Op dat moment heeft hij meer nagedacht over wat hij in zijn droom zag, dan over wat hij pas geleden nog had meegemaakt in zijn persoonlijk leven. De Heere heeft het verdriet van het sterven van zijn echtgenote op dat moment van hem afgenomen. Met veel invloed en kracht geeft de Heere hem de hernieuwde opdracht om het woord te verkondigen. Hij denkt ook niet in de eerste plaats aan de gevangenschap en aan de ballingschap. Evenmin denkt hij in de eerste plaats aan de weggevoerden die daar samen met hem woonden. De dingen van het aardse leven zijn niet de zaken die zijn gedachten vervullen. Hij ziet maar één ding. Zijn gedachten concentreren zich rondom hetgeen hij in het visioen ziet. Het is als het ware levensecht. Hij ziet een vallei. En in die vallei ziet hij, het is eigenlijk huiveringwekkend, allemaal beenderen liggen. Botten van doden, van mensen die tot ontbinding zijn overgegaan. We kunnen denken aan wat in de profetie van Nahum staat. En er zal veelheid van verslagenen zijn. En een zware menigte van dode lichamen. Ja, er zal geen einde zijn van lichamen. Men zal over hun lichamen struikelen. Ezechiël ziet alleen maar beenderen. Het zijn geen lichamen meer. Alleen nog maar beenderen, botten. Wanneer wij een lichaam zien, dan kan dat betekenen dat het misschien nog leeft. En de Heer Jezus heeft zelfs dode lichamen opgewekt. Als gesproken wordt van slechts resten van wat eens lichamen geweest zijn, niet meer en niet anders dan beenderen, dan wordt als het ware alle hoop op levend worden de bodem ingeslagen. Reeds ontbonden lichamen, opengebroken graven, en de inhoud van die verstrooide beenderen zijn daar te zien in de vallei. Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond van het graf, staat ergens in de psalmen. Dergelijke gedachten zullen ongetwijfeld door Ezechiël heen gegaan zijn. Waar hij zich ook bevindt, waar hij ook heen loopt en waar hij ook kijkt, overal liggen beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond van de vallei. Het is alsof de Heere zeggen wil, kijk nu maar overal in die vallei rond en loop van de ene naar de andere plaats en u ziet niets anders dan beenderen. Waarom wordt er met zo heel veel nadruk op gewezen dat er alleen maar beenderen liggen? Wat is er de reden van dat er daarbij gesproken wordt over de toestand waarin deze beenderen zich bevonden? En zie, ze waren zeer dor, oftewel deze beenderen waren zo bros dat ze in stof dreigden uiteen te vallen. Wel, de Heere wil ons heel duidelijk wijzen op de gevolgen van de zonde. Wij worden hiermee terugverwezen naar dat wat in het paradijs is gebeurd. Adam en Eva mochten niet eten van die ene vrucht. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zo had God gezegd. De Heere stapt met ons niet over de doodstaat en over de zonde die in het paradijs gebeurd is heen. U begrijpt wel wat er met dit beeld wordt bedoeld. De Heere laat ons met dit zo zeer aangrijpende beeld zien hoe erg het is. En hoe erg het met de mens geworden is. Het is in Babel als in die vallei. Er lijkt heel wat te groeien. Maar bij nader inzien liggen er toch alleen maar botten. Geen enkele verwachting. In vers 11 staat, toen zei hij tot mij, mensenkind. Ook Ezechiël wordt herinnerd aan het mens zijn. Deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. En onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. De Heere zegt als het ware, kijk, dat hele volk van Israël is weggevoerd en zit in Babel. Dat heeft geen toekomst meer. Die zullen nooit meer levend kunnen worden. Trekt u de lijn van Israël eens wat verder door. Het is vandaag een beeld van ons allemaal. Als wij nu om ons heen kijken, dan zien we allemaal levende mensen. En toch, het is een vallei vol dorre doodsbeenderen, vol van dode zondaren. Velen zijn het er. Horen wij er vandaag ook bij? Dor zijn die beenderen, zegt het woord van God. Onbewogen onder de prediking van het woord. Onbekommerd over de staat voor de eeuwigheid. Zonder één enkele activiteit liggen die beenderen daar maar in die vallei. Ze liggen en doen niets. Ze wachten tot ze uiteenvallen in het stof. En zo wachten de beenderen van u, dode zondaar, op het oordeel van de dood. Dat is onze natuurstaat voor God. Het geldt van deze beenderen wat Paulus later schreef. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld. In de welke wij allen verkeerd hebben. In de begeerlijkheden van ons vlees doende de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbondsbelofte. Geen hoop hebbend. En zonder God in deze wereld. Dorre beenderen die aan het verrotten zijn. U kunt er als het ware niet eens meer komen. De stank van de zonde en de walm van de ongerechtigheden vervult die hele vallei. Het geldt deze beenderen dat ze vol zijn van ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, nijdigheid, moord, twist, bedrog. Ze zijn niet anders dan oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers. Ze zijn zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartigen. Beseft u, besef jij die nog onbekeerd bent, dat dit van u en van jou vandaag geldt? Dorre beenderen. Het is ongetwijfeld het meest aangrijpende en ingrijpende gedeelte van de lange profetie van Ezechiël. En het is het meest ingrijpende dat tegen ons gezegd kan worden, namelijk dat we dood zijn in de zonde. Dat we dan nog zonder God zijn. Daarbij beseffen we onze vreselijke natuurstaat niet werkelijk. We denken er eigenlijk niet over na. Maar meer aangrijpend is dat wij dat niet eens bedenken. O, hoor dan als doden de stem van de levende Zoon van God, opdat u zijn stem gehoord hebbend zult gaan leven. Smeek en bid om geopende ogen van het verstand. Nu zouden wij zeggen, daar is geen enkele verwachting meer. We lezen het in vers 11. Onze beenderen zijn verdord. En onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Misschien moet u dan wel zeggen, Heere, het kan voor mij nooit meer. Ik ben zo zondig, zo goddeloos. Ik ga regelrecht naar de eeuwigheid buiten u en ik zal voor altijd omkomen. Er is voor mij geen verwachting meer. Die is immers verloren en afgesneden en mijn beenderen zijn verdord. God gaat Ezechiël een vraag stellen in vers 3. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Wat een wonderlijke vraag. Stelt u zich voor dat de Heere dat aan ons zou vragen. We zouden misschien niet weten wat voor antwoord we geven moesten. Als het niet in de Bijbel had gestaan althans. Zullen deze onbekeerde zondaren ooit nog tot bekering komen? Of als deze vraag tot ons komt, zeggen we misschien wel nee. En we zeggen het nog gemakkelijk ook. Zo onverschillig en onbekommerd. Weegt voor ons dan de eeuwigheid niet? Bezwaart de zonde ons dan niet? Doen we dan helemaal niets aan ons eeuwig zielenheil? Misschien moeten we al deze vragen wel met nee beantwoorden. Dan wachten we zomaar rustig af tot het sterven wordt. Of we antwoorden in oppervlakkig godsdienstig optimisme met een onoverwogen ja, zonder te beseffen dat een wonder van genade onmisbaar is. Wachten we misschien zomaar af totdat het eens sterven wordt. En moeten we zeggen niets aan ons zielenheil te doen. Misschien wel ingegeven door pure wanhoop of onverschilligheid. Als u dan de vraag aan uzelf stelt, komt het ooit nog goed? Dan denkt u heel diep van binnen, dat zal wel niet. Tot grote beschaming moeten we nu zien dat al deze antwoorden niet de juiste zijn. Ezechiël beantwoordt de vraag niet bevestigend en niet ontkennend en ook niet ontwijkend, maar geeft als antwoord in vers 3, Heere, Heere, gij weet het. Heere, Heere, tweemaal de Godsnaam. Achtereenvolgens de naam Adonai en Yahweh. De God van de regering en de God van het verbond. Zo is het antwoord als het ware. Het is bij u bekend. Het antwoord is in elk geval geen nee. Dat zou ook niet kunnen. De profeet Zacharia heeft gezegd, omdat het wonderlijk is in de ogen van het volk, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? En dan zegt de Heere in het volgende vers in Zacharia 8, zie, ik zal mijn volk verlossen en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. En ook de oude Abraham heeft het gehoord. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Wij mogen het aan God overlaten. Zullen die beenderen levend worden? En wij antwoorden en zeggen, Heere, u weet het. Het ligt in uw hand. Het gaat door uw macht alleen. Van nature is het onmogelijk. U kunt als een dord doodsbeen in de kerk zitten, verdord en geen verwachting meer hebben, afgesneden. Dat u denkt dat het voor u niet meer, ja nooit meer kan. En toch, juist dan mag u zich neerleggen aan de troon van Gods genade als dord doodsbeen. En als de Heere kijkt in de vallei van onze harten en het zeggen moet, ze waren zeer dor, dan mag geantwoord worden op de vraag of deze dorre beenderen levend zullen worden. Heren, u weet het. Onze tweede gedachte, een levende prediking. Wat was nu de opdracht die de Heere Ezechiël gaf? Hij mocht niet werkeloos zijn. Ondanks het diepe verdriet dat in zijn leven gekomen was, liet de Heere hem zien dat de belangen van Gods koninkrijk groter en zwaarder waren dan die van hemzelf. Ondanks de donkere toestand in Babel, moest de prediking van het evangelie doorgang vinden. Ondanks het leed van tienduizenden ballingen, moesten de belangen van Gods koninkrijk doorgang vinden. Ja, ondanks die dorre beenderen waar geen enkele verwachting meer van was. Ondanks die onbekeerde zondaren van wie u zeggen moet, het wordt toch nooit iets. Ging Gods werk en woord door. Ondanks dit alles geeft de Heere de profeet juist de opdracht om te prediken, om te profeteren. Het profeteren van Ezechiël hield na zijn persoonlijk leed niet op. Dat profeteren hield ook niet op toen hij al die beenderen zag. Maar juist in die dorre vallei zegt God tegen hem, profeteer over deze beenderen. Hij mocht niet werkeloos blijven. Hoewel hij geen verwachting van deze dorre beenderen had, er was immers geen leven in, heeft de Heere hem toch een opdracht gegeven. Gods knechten mogen ook nooit werkeloos zijn. In een gelijkenis lezen wij dat er één dat wel werd. Die had zijn talent onder de aarde verborgen. En dan zegt zijn Heer tot hem: gij boze en luie dienstknecht. Ezechiël mocht dat niet worden. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Ezechiël stond niet boven het volk, maar hij was wel een dienaar van het woord van God, met een opdracht tot hen te prediken. Leest u eens mee wat er staat in vers 4. Profeteer over deze beenderen. Tot zover begrijpt u het nog wel. Maar er staat nog iets achter. En zeg tot dezelfde. Dat laatste is helemaal onbegrijpelijk. Dat u over mensen die onbekeerd zijn wat zegt. Dat u over mensen die in eigen ogen nooit meer bekeerd kunnen worden wat denkt. Dat u over doden nadenkt. Dat begrijpen wij misschien nog. Maar dat u tot een dode spreekt en ervan uitgaat dat het nog effect heeft ook, dat is onbevattelijk. En toch klinkt het uit Gods mond en zegt tot deze dorre beenderen. Dan valt het ons op dat de Heere over deze beenderen spreekt zoals ze zijn. Gij dorre beenderen. Hij spreekt u aan zoals u bent, een onbekeerde zondaar. Een onverzoende zondares. Een geestelijk dode man of vrouw. Zo spreekt de Heere u aan. In uw doodstaat voor God. In uw dorheid in de geestelijke genade. In uw onbekeerde toestand naar de nooit meer eindigende eeuwige rampzaligheid. U, dorbeen. U, dode man. U, dode vrouw. Jij, jongen of meisje, zonder en buiten God. Dan wordt u heel persoonlijk aangesproken. Dan wordt het woord van de Heere heel persoonlijk tot uw eigen hart gericht. En tegelijk tot allen die dat geldt. Want al die beenderen worden benoemd. Gij dorre beenderen. De Heere zegt niet eens meer gij dode mensen. Er was immers niets meer van hen over. De Heere benoemt hen in de meest ellendige en verschrikkelijke omstandigheden als dorre beenderen. Als we genade hebben ontvangen en geleerd dat we van onszelf niet anders dan dorre beenderen zijn, staan we niet boven deze woorden. Dat woord werd immers dan ook tot ons eens gesproken. Toen had het, om het even zo te zeggen, effect. Toen trof die pijl het hart. En kwam in het diepste van ons bestaan. Toen werd een dode zondaar levend gemaakt. Nee, Ezechiël werd ook niet moedeloos. Wat kun je vaak moedeloos worden als je ziet op de vrucht. Vooral als er aan gedacht wordt hoe vaak het woord wordt gebracht. Hoe vaak er wordt opgeroepen tot waarachtige bekering. Hoe ernstig het woord wordt gelegd aan de harten. Hoe ruim en nodigend de evangelieprediking is. En hoe vaak de Heere zijn armen heeft uitgestrekt. En als je hier tegenover bedenkt hoe gemakkelijk mensen dat woord naast zich neerleggen. Hoe jongeren en ouderen alleen maar verder van God afgaan. Hoe mensen sterven buiten God. Hoe jongeren voor de wereld kiezen. Hoe oude mensen alleen maar kouder en harder schijnen te worden. Dan kan je hart ineen krimpen. En kun je de vraag stellen, oh, hoe komt dat ooit nog goed? Echter, deze moedeloosheid is nooit goed. Dit klagen is ongegrond en ook ongeoorloofd. Wat wordt er in onze dagen ook vaak geklaagd? Juist ook over gebrek aan geestelijke vrucht. Het kan echter vaak gemakkelijker zwaarheid dan waarheid zijn. Wat hebben we dan ook maar weinig besef van de rijkheid van de geest van Pinksteren. Van de almachtige kracht van de God van alle genade. En van de koning van de kerk. De opdracht die de Heere Ezechiël gaf was: Gij dorre beenderen, en dan, hoort mijn woord, hoort naar mijn prediking. O nee, zo helemaal niet. Hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. De Heere belooft dat hij zijn wonderlijk werk van genade zal doen. En ik zal zenuwen op u leggen. En vlees op u doen opkomen. En een huid over u trekken. En de geest in u geven. En gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, zoals mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, en werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over hen. Maar er was geen geest in hen. Ezechiël profeteert. En er gebeurt wat. Daar worden mensen gecreëerd. Daar wordt de doodstaat van die beenderen aanvankelijk teniet gedaan. Hoewel er toen nog geen geest in hen was. Ezechiël ziet hier dat de prediking van het evangelie kracht doet. Dat kun je soms ervaren. Als je het woord mag brengen. Zonder dat je ziet dat mensen tot ruimte zijn gekomen in Christus. Maar het woord doet kracht. Het woord doet wat. Harten van zondaren worden gescheurd. De dorheid van het bestaan wordt weggenomen. Er komt zondekennis in het hart. Het levendmakende werk van Gods genade begint. En toch waren die mensen nog niet gelukkig. Ze gaan aan het werk om zalig te worden. Ze gaan aan het werk om behouden te worden. Ze lijken levende lichamen. Het lijkt wel alsof die mensen leven. Er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op en hij trok een huid boven over dezelfde. Maar er was geen geest in hen. De mensen krijgen botten, zenuwen, vlees en huid. Het zijn complete mensen. Als u er naartoe gaat en u kijkt, dan lijken het wel levende mensen. Als u tot hen spreekt, komen er echter geen woorden over hun lippen. En al zouden er woorden komen, dan waren het alleen maar klachten die gehoord zouden worden. Ik ben zo onbekeerd. Ik ben zo dood in zonde en misdaden. Ik mis de Heere en ik kan hem niet missen. Zo worden ze meer en meer voorbereid om door levendmakende genade van de Heilige Geest levend te worden in Christus. De Geest in hen te ontvangen. Oftewel, het genadewerk in Christus te ervaren. Kijkt u nog één keer met Ezechiël naar die beenderen. Het zijn inmiddels geen dorre beenderen meer. Het zijn geen dode lichamen meer. Het zijn mensen geworden. En als hij tegen hen spreekt en een geluid verwacht, dan blijft het stil. Er komt geen geluid terug. Niets. Er was geen geest in hen. Er ontbrak nog iets aan die mensen. Zult u zich nooit rijk rekenen wanneer u Christus nog niet kent? Wanneer de vergevende liefde van Gods genade in uw hart nog niet kwam? Wanneer die levendmakende geest van God u nog niet gebracht heeft bij het kruis van Golgotha? Want alleen daar is het leven. Daar bij het bloed van Christus, daar bij het vloekhout van het kruis, daar in de genade van Christus voor uw hart, pas dan kan worden gezongen wat er staat in Psalm 30, het tweede vers, en wat we samen gaan zingen. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30, vers 2. gemeente, we staan stil bij leven uit de dood. We zagen de dorre beenderen, een levende prediking en nu in onze derde gedachte een levendmakende geest. We lezen in vers 8b, er was geen geest in hen. Het gaat over leven uit de dood. We hebben gelet op dorre beenderen die liggen in die grote vruchteloze vallei. Als wij nog onbekeerd zijn, leven wij nog buiten Gods genade. Als God het niet verhoedt, zullen we dan ook buiten die genade sterven. We hebben gelet op een levende prediking. Wat moet Ezechiël allemaal zeggen tot die beenderen? Hij zegt wat er gebeurt in het hart, wat de Heere doet in het leven van de genade. Predik het woord, zo sprak Paulus, en houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. En toch, één ding ontbreekt nog aan die mensen. Er was geen geest in hen. Ze waren nog dood. Wanneer u naar de Heere hongert en dorst, en wanneer u droefheid kent naar God, wanneer uw zonden tot zonde worden, dan zou ik niet durven zeggen dat wij nog dood zijn bij God vandaan. Want als de Heere komt in het hart, maakt hij zondaren levend. Maar voor de ervaring van het hart zijn we dan zo dood. Dan missen wij Christus. Ik hoop althans dat u hem bent gaan missen. Onze ouderen spraken vroeger niet alleen van een godsgemis, maar ook van een Jezusgemis. En voordat dit Jezusgemis wordt opgelost, kunnen we geen rust vinden voor ons hart. Die beenderen liggen immers nog in de vallei. Weliswaar zijn het lichamen geworden, maar de mensen zitten nog in Babel. Er was wel een geluid van een beroering geweest, maar nog geen geluid van vrijlating. En daar gaat het om. Misschien zijn die beenderen in uw leven wel bijeengebracht en liggen ze niet meer aan de mond van het doodsgraf. Ze genieten niet meer volop van de zonde. Ze kunnen niet meer met de wereld mee. U kunt niet meer doen wat u vroeger gedaan hebt. Misschien heeft de Heer er wel zenuwen opgelegd. Het is niet meer zo ongevoelig als vroeger. Zo indrukloos als de dood staat. Er kwamen indrukken van dood en eeuwigheid. U voelt wat het zeggen wil een hart en een ziel te hebben. Een mens te zijn. U ervaart wat het wil zeggen om naar de eeuwigheid te reizen. U voelt wat het is om zonde te hebben gedaan. Zenuwen en vlees werden erop gelegd. U bent niet meer onbewogen. Het gaat u werkelijk om uw eeuwig behoud. Er wordt een huid overgetrokken. De huid is een beeld van de buitenkant. Wij zouden kunnen zeggen van buiten is het ook allemaal anders geworden. En toch voor de waarneming nog zo gevangen in de doodstaat van uw eigen bestaan. Mag ik het zo zeggen? Gevangen in de dood van uw geestelijk bestaan zonder Christus. En wat worden we dan uiteindelijk verlangend, begeerig naar dat heil. Heilbegeerig naar de Heilige Geest. Net als die verslagen op de Pinksterdag. Ze gingen vragen aan Petrus en de andere apostelen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Oftewel, wat moeten we doen om zalig te worden? Opmerkelijk is wat er dan gebeurt in vers 9 en 10. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest. Dus Ezechiël moet niet langer tot de beenderen spreken, maar hij moet wat zeggen tegen de geest, tegen de Heilige Geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in de gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Ezechiël moet dus spreken tegen de Heilige Geest met heilige vrijmoedigheid. Het wijst ons op een levend gebed om het werk van de Heilige Geest in die dorre beenderen. Een aanhoudend roepen tot de genadetroon. Dat is ook het werk van Gods knechten. Ze moeten niet alleen tot u bidden, maar ook tot de Geest en vragen: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Dat profeteren, dat bidden tot de Geest wordt gezegend. Die Geest komt van de vier winden. Dat betekent van alle kanten, vaak zo onverwacht, zo ongedacht. Daar waar u het niet meer verwachten kunt, op het moment dat u het ook nimmer verwacht had. Die wind komt vanuit een onbekende richting. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, zo sprak Jezus eens tot Nicodemus. Wij horen het geluid wel, maar we zien niets. En zo is dat werk van Gods genade ook, vaak zo ongedacht, op het alleronverwachts. Zomaar onder een leesdienst, als de dominee van uw gemeente, van wie u het misschien wel had verwacht, er een keer niet is. Zomaar thuis of elders met het woord voor u. Als er niet gepreekt wordt. Zomaar op een heel andere plaats dan verwacht. Dan komt daar de Heilige Geest van de vier winden. En die blaast in dode lichamen, opdat ze levend worden. Toen kwam de Geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Van het een op het andere moment werden ze levend en stonden ze op hun voeten. Wij hadden verwacht dat ze misschien wat zouden gaan bewegen, wat strompelen en wat kruipen. Misschien dat iemand zou hebben geprobeerd te gaan staan. Maar dat leest u niet. In één keer staan daar allemaal levende mensen. Met God, door Christus verzoend. En in hun hart is de wind van dat wonderlijke werk van de Heilige Geest gaan blazen. Dat zal moeten gebeuren in onze harten. En dat gebeurt als Christus en zijn werk in ons hart waarde krijgen. Als onze ogen geopend worden voor hem die de levensvorst is. Dan zullen de doden de stem van de Zoon van God gaan horen. Wat zegt die stem dan? De stem van de Heere Jezus zegt heel eenvoudig tegen u: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Wat zien we dan? Het wordt benadrukt in vers 10b. Een gans zeer groot Heer. Allemaal overtreffende woorden. Het wil zoiets zeggen als heel erg veel mensen. Een schare die niemand kan tellen. En dan wordt de toepassing gegeven in vers 12 tot 14. Daarom profeteer en zeg tegen hen. Als Ezechiël dat allemaal heeft gezien, moet hij terug naar het volk, naar de weggevoerden, naar de rivier de Chebar. Hij moet terug naar die dode zondaren om dat woord te prediken. En zeg tegen hen: zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal uw graven openen. En zal u die uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dat is de letterlijke vervulling. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Wat een wonder, mijn kinderen en mijn volk. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dan krijgt Ezechiël de aandacht niet. Dan krijgt hij de eer niet. Dan is het alleen mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Daarmee eindigt het. Spreekt de Heere. Jezus heeft het gezegd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Zo duidelijk zien wij dat het genadewerk in de harten van zondaren begint en eindigt met Gods werk. Het begon immers met de hand van de Heere en het eindigt met Gods stem. Het is 100% Gods werk. De letterlijke vervulling, het teruggebracht worden naar Israël, en de geestelijke vervulling, Gods genade in het hart, lopen hier wat door elkaar heen. Maar het beeld is duidelijk. Dode zondaren worden levend gemaakt met Christus. Zij die in zichzelf niet anders dan de dood ervaren en de ondergang verwachten, worden gezadigd door Gods genade, verzoend door Jezus' bloed en getroost door de Heilige Geest. En dat alles door de toepassing van de Geest die in hun leven blaast, levend maakt, dorre beenderen opwekt, lichamen doet komen en deze lichamen doet opstaan. We hebben 3 dingen overdacht. Het eerste betrof die vele dorre dode beenderen. Een hele vallei vol van doodsbeenderen. Wat een ingrijpend beeld. We kunnen denken aan deze zondige wereld, vol van dode zondaren. Aan Nederland, vol van ongerechtigheid. Maar ook aan een gemeente, vol met dode zondaren die nog buiten Gods gunst en zonder Gods genade leven. Nog onbekeerd, nog onverzoend en nog vijanden van God. Bent u, ben jij er nog één van? Het is dan zo onbegrijpelijk dat u nog zo gemakkelijk en rustig naar de grote eeuwigheid reist. Bekeert u, bekeer je dan tot de levende God. Het tweede waarbij we samen stilstonden was de prediking van het evangelie. De bediening van verzoening. Als gezant van Christus moest Ezechiël profeteren. Het is nog zijn boodschap. Laat u met God verzoenen. We kunnen die zaligheid nooit van onszelf verwachten, maar alleen van de levende God die de doden levend maakt. Leg u dan als dorre beenderen, als dode zondaren en zondaressen aan de troon van Gods genade. Bekeert u en leeft. En als u dit genadewerk heeft geleerd, heeft u het ervaren dat uw dorre beenderen bijeengebracht werden. Er kwam vlees overheen. Er werden zenuwen opgelegd. Een huid werd er overheen getrokken. Toen konden we niet langer met de wereld meedoen. Er kwam een droefheid naar God in ons hart. En het verlangen naar de Heer. Er werden ook zenuwen opgelegd. Het gevoelige leven kwam in ons hart. Het roepen tot God en het bidden aan de genadetroon werd geboren. Nog echter moesten we toen zeggen, er is geen geest in mij. Wat werd het wonder groot dat we toen leerden opzien tot de levende Heere Jezus Christus die het eens sprak. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Zijn bloed reinigde ons toen van alle zonden. Het derde waarover we nadachten was de levendmakende geest. Wat hebben we het altijd weer nodig? Door die geest te worden bewerkt en bediend. En dat genadewerk van Gods verzoenende liefde zal tot de laatste dag van deze wereld doorgaan. Jezus heeft het immers beloofd en bezworen met een dubbel amen. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, eeuwige en almachtige God in de hemel, we willen u danken dat u ons deze morgen uw woord gaf in uw huis. En dan bidden we om dat toepassende werk van uw levendmakende geest. Geef dat het uur zal zijn aangebroken. Of zal aanbreken dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wilt u dat geven in deze dag? Wilt u uw kinderen elke keer weer daar brengen om het alles alleen van u en van uw genadewerk te verwachten en ook in u te eindigen met de dankzegging en de lofprijzing? Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Wilt u met ons gaan in de rest van deze dag? Wilt u de broeders helpen in de andere diensten in deze middag en avond? Wilt u ook broeder Van de Graaf helpen in Merksem? En wilt u zo een gezegende dag geven? Bewaar ons voor onszelf en voor de zonde. En heb dank voor alles wat u gaf. Dat bidden we in de verzoening van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. We zullen tot besluit nog zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt, Psalm 138, vers 4. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.